Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 123ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in vers 1 van 123. Luister allereerst naar de heilige wet van de Heere om daarna te gaan zingen uit de 81ste psalm, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Vers 12 van 81, dat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Vervolgens worden u twee gedeeltes gelezen uit Matteüs. Nog eenmaal de bergrede, een gedeelte daarvan. Matteüs 6, de versen 5 tot en met 8 en vervolgens uit hoofdstuk 7, de versen 7 tot en met 11. Matteüs 6, vers 5 tot en met 8 en hoofdstuk 7, de versen 7 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Vervolgens Matteüs 7. Geeft het heilige den honden niet en werp uw palen niet voor de zwijnen, opdat zij niet ter enige tijd dezelve met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om een brood, die hem een steen zal geven, of zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven dengene die ze van hem bidden? Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover.
De prediking, we luisteren over het gebedsonderwijs wat de Heer Jezus geeft. En ook met name het gedeelte wat is voorgelezen uit Matteüs 6. En de eerste twee, het zevende en het achtste voorgelezen vers uit hoofdstuk 7. We willen met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 65ste psalm. De versen 1, 4 en 11. De lofzang klinkt uit Sion's zalen. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land en ook het vijfde vers 1, 4 en 5 van 65. En straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 145e psalm, het 6e vers. Hij troost het hart dat schijnt tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Vers 6 van 145 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Monica is een van de bekendste vrouwen uit de kerkgeschiedenis. Ze leefde in de 4e eeuw na Christus. Ze was de moeder van Augustinus. Ze was een bekeerde vrouw. Ze was ook een biddende vrouw. En toen haar zoon Augustinus, kind van een christelijke moeder en een ongelovige Romeinse ambtenaar, de wereld introk, bleef moeder Monica voor hem bidden. En ze begeerde niets liever dan de bekering van haar zoon. En daarom hield ze niet op met bidden en met smeken tot God. Eenmaal klaagde ze haar nood aan de bisschop van Milaan, Ambrosius. En hij gaf haar toen dat bekende antwoord wat velen van ons ook wel kennen. Waarlijk, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. En haar gebed werd verhoord. Haar zoon kwam tot bekering. En daarin zien we toch ook wat een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag. Niet voor niets kennen de Joden de uitdrukking: degene die bidt in huis, die omringt dat huis met een muur die sterker is dan ijzer. Het gebed is dus een krachtig wapen in de strijd tegen de duivel en de vele verzoekingen van de zonde die op ons af kunnen komen. En daarom geeft de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde ook meer dan eens gebedsonderwijs. We zien dat ook terug in het gedeelte wat we hebben gelezen. En als thema zetten we boven de prediking heel eenvoudig het gebed. Drie vragen. Allereerst, bid jij wel? En in de tweede plaats, hoe bid jij dan? En in de derde plaats, de derde vraag, wat bid jij? Het gebed. Bid jij wel? Hoe bid jij dan? En wat bid jij? En wanneer gij bidt? Over het gebed kan veel gezegd en geschreven worden. Want alle religies, alle religieuze mensen, die kennen ook wel een vorm van bidden. De Joden, de moslims, de hindoes, de christenen. En in de dagen van de Heere Jezus baden de Joden 3 maal per dag. Ze hadden het ochtendgebed, ze hadden het middaggebed en dan was het avondgebed. En over het gebed wordt ook meer dan eens gesproken in het boek Handelingen. Zomaar 3 teksten. Als we denken aan de eerste christenen, dan lezen we van hen in Handelingen 2 dat zij volhardende waren in de gebeden. Handelingen 2, vers 42. Even later, in Handelingen 6, dan zien we dat er 7 diakenen worden aangesteld. En dat had ook een reden, zodat de ouderlingen hun werk volledig konden doen. En dan staat er van hun werk dat de ouderlingen zich zouden wijden, Handelingen 6 vers 4, aan het gebed en de bediening van het woord. En op het moment dat Petrus in de gevangenis zat, in Handelingen 12, lezen we dat de gemeente een bidstond organiseerde. We zouden dus kunnen zeggen, het gebed is eigen aan de christelijke gemeente. Nou, jongens en meisjes, jullie zullen ook vast wel bidden. Aan tafel, dit papa of mama, die gaat dan bidden voor het eten en ook na het eten. Als je morgenochtend op school komt, de juf of de meester die er ook de dag gaat beginnen met gebed en met Bijbel lezen. Zelf heb je misschien ook wel van die vaste momenten dat jij bidt. Voor het eten, na het eten, als je gaat slapen. En dikwijls, ja, zo gaat het toch, gebeurt dat eigenlijk heel automatisch. Heere, zegen deze spijzen uit genade. Of als je gaat slapen, ik ga slapen, ik ben moe. Je bidt wel, je hebt het zo geleerd. Maar met je gedachten ben je er geen eens bij. Eigenlijk is dat niet echt bidden, hè? Want dan kan het wel eens gebeuren, terwijl je al aan het eten bent, dat je dan ineens de vraag stelt aan je moeder: hebben we eigenlijk wel gebeden? Het ging zo automatisch, je hebt er eigenlijk geen eens over nagedacht. En daarom die vraag: bid jij wel? Ja, die vraag ook aan u. Bid u wel? Nee, dat bedoel ik nou niet het openbare gebed in de kerk. Of het gebed aan tafel bij de maaltijd. Of het gebed van de meester of de docent in de klas. Nee, dan bedoel ik het persoonlijke gebed. In de persoonlijke omgang met de Heere. En dat is een vraag die u alleen zelf kunt beantwoorden. Iedereen kan zien of je in de kerk zit. Het kan ook worden gezien of je de catechisaties bezoekt of dat u naar een vereniging gaat. En thuis aan tafel kunnen andere gezinsleden ook merken of u bidt of dat jij meebidt. Heel veel godsdienstige verrichtingen die zijn zichtbaar voor de mensen. Maar het persoonlijke gebed is iets tussen u, tussen jou en God. Die voorbeelden zijn er. Als we denken aan Hanna. Hanna die stortte haar hart uit voor God. In 1 Samuel 1. David die kende de verborgen omgang met de Heer. En van Daniel lezen we toch ook dat hij dagelijks zijn knieën boog en dat hij bad tot God. En toen Saulus van Tarsus door God bekeerd werd, werd er ook van hem gezegd: en zie, hij bidt. Dat waren dus allemaal mensen die God nodig hadden. Mensen die op de Heere waren aangewezen. Want wanneer ga je nou bidden? Dat is toch als je het zelf niet meer weet. En als je het zelf niet meer kan. En als je eigen mogelijkheden op zijn, als je, mag ik het zo zeggen, aan het einde van je Latijn bent gekomen. Want wat doe je nou als je bidt? Eigenlijk heel eenvoudig. Je sluit je ogen, je vouwt je handen, je buigt je knieën. Het lijkt zo gewoon, het is je geleerd. Maar denk er eens over na, want het is wel heel wat. Want daarmee val je als mens zelf helemaal weg. Je levert je uit aan de Heere. En je beleidt daarmee dat je aangewezen bent op de Heere. En dat hoort nou bij dat tere leven in de vreze Gods. Dat afhankelijke leven van God. dat aanhankelijke leven aan de troon van Gods genade. Want laten we maar eerlijk zijn, waar het gebedsleven versloft, brokkelt toch ook de omgang met en de afhankelijkheid van de Here weg. En dan denkt de mens het zelf wel te kunnen doen. En komt God steeds meer op een afstand te staan. We zien het toch eigenlijk ook steeds samen gaan. Een biddend leven met een leven in afhankelijkheid van de Here. Of aan de andere kant een biddeloos leven, waarin alles draait om onszelf. Niet voor niets is het gebed daarom toch ook wel genoemd de ademhaling van de ziel. Nou, dan kun je denken aan een mijnwerker. Als er in de mijnschacht, als er dan geen verbinding meer is met de lucht boven, dan houdt een mijnwerker het ook niet lang vol. Hij heeft zuurstof nodig om te kunnen ademen. En daarom dient er ook die open verbinding naar boven te zijn. Of een diepzeeduiker die een zuurstoffles bij zich heeft, waardoor hij ook die lucht kan inademen. Zonder zuurstof zal hij immers verdrinken. En zo is het nou toch ook met een mens. Als er geen verbinding is met de hemel, sterft het geestelijke leven. Want juist in het gebed worden hemel en aarde met elkaar verbonden. En ik las het ergens zo treffend. Wie niet elke dag bij daglicht naar de bron gaat, die zal de bron 's nachts niet kunnen vinden. Wie dus in goede dagen niet leert bidden, die vindt de weg van het gebed in de nood ook niet meer. Want als het bij het daglicht al niet gaat, dan zal het zeker in de nacht niet gaan. Het dagelijkse gebed, hoe belangrijk is het niet? Zodat je weet waar je naartoe moet als de weg je zwaar valt. En daarin liggen er ook diepe geestelijke lessen. Als het persoonlijke gebed heel ons leven niet doortrekt, dan heeft ons dat ook wel iets te zeggen over onze verhouding tot God. Want zo ligt het toch. Een meisje wil graag zijn bij haar vriend. Een vrouw wil graag zijn bij haar man. Een klein kind dat ook graag naar zijn ouders wil. Ja, zo zal een kind van God trok in de nabijheid van de Here willen verkeren. Liefde zoekt contact. Dat kan niet anders. En wie dan zonder gebed is, die is zonder genade. Want het gebed is toch wel een van de belangrijkste kenmerken van het geestelijke leven. En daarom, en wanneer gij bidt, in vers 6, maar gij, wanneer gij bidt. Dat brengt bij onze tweede gedachte. Hoe bid jij dan? Want over het gebed en over de wijze van bidden is veel te zeggen. En u waarschuwt de Heere Jezus hier voor twee valkuilen bij het gebed. Hij heeft natuurlijk op meerdere plekken gebedsonderwijs gegeven en daar zal ook wel meer over te zeggen zijn, maar we beperken ons nou tot hetgene wat we hier lezen. Twee valkuilen. In de eerste plaats een hoogmoedig bidden, maar ook een onnodig lang bidden. En eigenlijk komen die beiden nou voort uit geveinsdheid. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Letterlijk staat daar de hypocrieten, de huichelaars, de toneelspelers. de schijnheiligen. De Heer Jezus heeft zulke mensen op het oog als hij zegt, en wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsten. En wat doen die hypocrieten dan? Dat staat erbij. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen gezien worden. Natuurlijk, het is niet verboden om in het openbaar te bidden. We komen dat tegen in de schrift, in Nehemia 9. Dan zien we hoe het hele volk, hoe dat samenkomt om in het openbaar te bidden. We lezen het ook van Salomo, 2 Kronieken 6. Het gebed dat hij uitsprak voor het volk en te midden van het volk in het openbaar. Of de Heere Jezus zelf, die toen het ging om dat wonder van de vermenigvuldiging van het brood, dat hij ook in het openbaar vraagt om een zegen over die spijzen, over dat eten. Maar in Jezus' dagen was er ook veel uiterlijk vertoon. Oh ja, er waren wel bidders. En de fariseeën die stonden zelfs op de hoeken van de straten te bidden. En die lieten daarmee aan de mensen zien hoe vroom ze waren. En misschien dat anderen wel onder de indruk waren van deze vrome mensen. Dat het wel werd gezegd, moet je hen nou eens zien? Ze schamen zich er geen eens voor. Ze komen er openlijk voor uit hoe ze de Heere nodig hebben en hoe ze van hem afhankelijk zijn. Ja, want die hypocrieten, die zorgden ervoor dat op die vaste Joodse gebedstijden, dat zij daar waren, en dan wordt er gezegd, op de hoeken van de straten. En met die straten werden die brede straten bedoeld. We kunnen dus zeggen, ze zorgden ervoor dat ze op dat moment waren op die drukke kruispunten waar veel mensen langskwamen. Zodat iedereen hen zag bidden. Nou, daarmee gaven ze een demonstratie van hun eigen vroomheid. Jezus, hij moet er niets van hebben. Het is een schandalige ontheiliging van Gods naam. De geveinsten, die begeren roem bij de mensen te hebben. En ze willen door de mensen geprezen worden. En daarom bidden ze zo mooi. En bidden ze in het zicht. Is er veel uiterlijk vertoon. Calvijn zegt ervan, geveinsdheid is altijd eerzuchtig. En daaraan herken je nou ook de hypocriet en een godsdienstige toneelspeler. Zulke willen roem krijgen. Die zetten zichzelf, hun godsdienstige prestaties en hun godsdienstige activiteiten voorop. Die laten zich erop voorstaan dat zij zoveel vrome werken doen. En daarom komen ze ergens en laten ze zich ergens zien en willen anderen graag laten zien hoe vroom zij wel niet zijn. En ze zien bidden, dan kunnen we denken aan het slot van vers 5, als een verdienstelijk werk. Jezus prikt er dwars doorheen. Want in die ware gebedsgemeenschap zijn er maar twee. God en de zondaar. En daarom zegt de Heere Jezus het ook. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Wat bedoelt hij daarmee? Dan gebruikt de Heere Jezus in het Grieks een woord. Er staat er in het Grieks een woord dat eigenlijk op twee manieren vertaald kan worden. Met voorraadkamer of met privékamer. Je zou dus kunnen denken aan een privéruimte waar verder niemand anders mag komen. Maar waarschijnlijk is het dat de Heere Jezus hier het oog heeft op de voorraadkamer, de opslagruimte in een huis. En die voorraadkamer lag midden in een huis. Die had geen ramen. Het was een donkere kamer waar het voedsel werd neergelegd om het daar te bewaren. Het is de kamer waar je helemaal alleen kan zijn. De Heer Jezus zegt daarmee dus, als je bidt, hoef je dat niet publiekelijk te showen. Het echte gebed is thuis, in het kleinste kamertje van het huis, waar niemand je kan zien dan de Heere alleen. Komen we toch in de Bijbel tegen? Isaac die het veld in ging om te bidden. De Heer Jezus die in alle vroegte de berg opging om te bidden. Petrus die het dak opging om alleen te zijn met God. Ze zochten dus naar een plaats waar ze alleen zijn met de Heer. Daar zijn geen stoorzenders. Daar word je niet afgeleid. Ja, ook heel praktisch. Daar gaat geen telefoon. Daar krijg je geen appje binnen. En daar is niemand die je afleidt. Maar daar in die binnenkamer ben je in de eenzaamheid. Alleen met God. Heb jij nou zo'n plaats? Hebt u een binnenkamer? Zo'n plek waar het gebed die gouden draad is, die hemel en aarde met elkaar verbindt. Daar gaat de deur dicht. En uw deur gesloten hebbende. Die deur gaat dicht. Welke deur? Nou, de deur van het aardse bezig zijn. De deur naar de wereldse drukte. De deur naar de beslommeringen van de dag. De deur van de zondige verleidingen. Die deur gaat dicht. En je bent er dus alleen. Niemand kan erbij komen. En niemand kan je storen. Zelfs je man niet. Zelfs uw vrouw niet. Zelfs je ouders of je kinderen niet. Maar daar in die binnenkamer ben je alleen voor Gods aangezicht. In uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wat hou je daarover? Als je daar zo komt in die binnenkamer en de deur achter je is dichtgegaan. Niets. Want daar ben je ontkleed van al die vermeende eigengerechtigheden. En daar lig je dan voor Gods aangezicht. Als een klein, nietig mensje. In je schuld, met uw afmakingen, met een hart vol ongerechtigheden, met je twijfels, in je angst, vol van vragen. Zo teer, zo kwetsbaar en zo afhankelijk. Want achter die gesloten deuren, of kent u dat niet? Achter die gesloten deuren, daar liggen toch heel wat tranen. En dan wordt het hart uitgestort. En daar gaan alle maskers af. En daar word je wie je bent voor God. En daar kun je aan God kwijt wat je tegen geen mens zou kunnen zeggen. En daar mag u aan de Heere belijden wat u hier nog krampachtig probeert te verbergen. Daar waar je helemaal alleen bent met God. En Hij ziet je. Hij hoort je. En Hij verliest je daar niet uit het oog.
Oh nee, als je daar zo zit in die binnenkamer, veel woorden, hoef je dan niet te vinden. Ja, dat dachten die heidenen wel, die tweede valkuil. Als de Heer Jezus dan zegt, en als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat ze door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Die heidenen die steeds herhaalden de namen van hun goden of van bepaalde woorden, zonder erbij na te denken. Denk aan de geschiedenis van die Baalpriesters op de Karmel. Maar de Heere Jezus verbiedt nou die gedachteloze herhalingen. En dan staan er in het Grieks twee hele sterke woorden. Ijdel verhaal van woorden. Dan staat er eigenlijk het woordje babbelen, kletsen, zwetsen. Veelheid van woorden. Een stortvloed van woorden. Nu zegt de Heer Jezus, dat is nergens voor nodig. Voelen we de les die daarin ligt? Hoe dikwijls herhalen wij niet veel in het gebed? En hoe gedachteloos kunnen we in ons bidden de naam van de Heere God niet steeds gebruiken? En hoe gemakkelijk kunnen we het gebed ook niet gaan misbruiken met allerlei wijdlopigheden? En hoe snel misbruiken we het gebed niet om notabene God een bepaalde bekeringsweg voor te schrijven? En hoe snel gaan we in het gebed niet in op allerlei dingen alsof we menen dat we God op de hoogte moeten brengen van allerlei zaken? Zegt de Heere Jezus, wordt hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van noden hebt eer gij hem bid. Het hangt niet af van ons bidden. Nee, elke herhaling is niet fout. Lees de 136e psalm. Het is een sierlijkheid in de herhalingen. Of de Heere Jezus in de hof van Gethsemane, die 3 keer toe uitgaat naar zijn Vader en ook hetzelfde bad. Ja, soms kan ook vanwege de nood, kan het gebed ook wel lang zijn. En kunnen er ook herhalingen zijn. Maar het gaat verkeerd als we het gebed verlengen met daarbij de gedachte alsof dat God wel aangenaam is. Of alsof we zo wel de roem, de eer van de mensen zullen verkrijgen. Zo mag het niet, zegt de Heere Jezus. En dan wordt het toch ook wel de vraag, en dat is onze laatste vraag, wat bid je dan? Dat is de laatste gedachte, en wat bid jij? Ja, wat zul je dan bidden? En waar zul je dan om bidden? Soms kan het hart zo koud zijn dat er geen gebed uitkomt. En soms kan de hemel zo gesloten zijn dat er geen gebed doorkomt. We moeten daarin ook nuchter zijn. Niet elk gebed is ook altijd hetzelfde. In de tere, afhankelijke en aanklevende leven aan de troon van Gods genade is ook niet altijd even sterk in de beoefening. Er kan zoveel tussendoor komen waardoor het gebedsleven verslapt en waardoor het ook wel eens formalistisch wordt. En is het niet zo dat je dikwijls tot je eigen schande moet erkennen dat je van jezelf helemaal niet bidden kan? Immers, het hart, zo geesteloos, zo vastzittend aan de wereld. Zo'n gebrek aan woorden, omdat je helemaal in je hoofd vol zit met van alles van de wereld. Zo aardsgezind dat de hemel op een afstand staat. En toch, die binnenkamer, die kun je maar niet uitkomen. Want je wil daar blijven. Want daar lig je voor Gods aangezicht. En daar alleen is het veilig. En daar alleen kan een mens zijn nood uitklagen. En daar gaat de mond open. En dan? Wat bid je dan? Ja, daar wijst de Heer Jezus natuurlijk op in het Onze Vader, het gedeelte wat ook volgt, aansluitend op vers 8. Het allervolmaakte gebed dat hij heeft leren bidden aan zijn discipelen. Daarin wordt ook eigenlijk aangegeven hoe het gebed ook ingedeeld kan worden. Want dat begint met de lof aan God. En dan komt het vervolgens op het ons tijdelijk welzijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daarna gaat het om de bede om ons eeuwig welzijn. Vergeef ons onze schulden. En afsluitend is er dan weer die lofprijzing op God. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Maar ik wilde me nu eigenlijk vanmorgen met name richten op datgene wat de Heere Jezus daarover zegt een hoofdstuk verder in vers 7. Want dan beschrijft hij eigenlijk de praktijk van het gebed met drie werkwoorden. Bidden, zoeken, kloppen. Daar willen we over met name op inzoomen. Want in die woorden klinkt iets door van ootmoed en kleinheid. Bidden. Ja, bid, zegt hij. Maar dan moeten we goed opletten dat wel in onze Statenvertaling precies hetzelfde woord staat als in hoofdstuk 6, maar dat in het Grieks er een heel ander woord staat voor bidden dan in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6 staat er dat woord dat altijd de religieuze betekenis heeft van bidden. Maar in hoofdstuk 7 staat er een meer algemener woord. Vragen, iets willen hebben, verlangen, vorderen. Nou, jongens en meisjes, wanneer vraag je nou wat?
Ja, dat is toch als je wat nodig hebt. Als je pen het morgen niet meer doet in de klas, je weet dat de juffrouw een aantal pennen voor heeft liggen, dan steek je je vinger omhoog en dan vraag je aan ook de juffrouw om een pen.
Maar als je iets aan een ander vraagt, doe je dat nooit vanuit de hoogte. Maar je vraagt dat respectvol. Je vraagt het eerbiedig. Zo'n vraag stel je ook netjes. Zo'n vraag raffel je niet af. Dan doe je ook niet brutaal. En je vraagt dat ook niet als één die meent zelf allerlei rechten te hebben. Kijk, als u nou niks nodig hebt en als jij niks nodig hebt, dan bid je hoogstens voor de vorm. Want je hebt het zo geleerd, het hoort erbij. Maar het gebeurt wel achterloos. Dat wordt anders als het nood wordt. Want dan heb je de Heere nodig.
Herkent u dat niet? Voorafgaand aan de operatie.
Bij dat bericht van die ernstige ziekte. Bij spannende momenten in het leven. Als je daar zit in het ziekenhuis, wachtend op het bericht over een geliefde, hoe het met hem of haar gaat na die operatie, of na dat ongeluk. Als je echt iets nodig hebt, buig je je knieën en vraag je: Heere, dit mis ik. En ik weet dat ik het niet heb verdiend, maar ik heb het wel nodig. Wilt u het mij geven? Dat hoort nou bij het gebed om al je behoeften, al je begeerten en al je lasten voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. En dan begeef je tot hem om hem te vragen om hulp, om ondersteuning. Je kan het niet alleen. Je hebt hem nodig. Nou, wat mist u dan? De Heer Jezus zegt, bid. Nou, wat vraag jij dan? Wat hebt u nou nodig? Kan veel zijn. Kracht om een kruis te dragen. Eten en drinken om je lichaam te onderhouden. Verstand om je studie af te kunnen ronden. Wijsheid om een uitweg te vinden in moeilijke situaties. Maar, ja, bovenal, wat hebt u nou nodig? en wat heb jij en wat heb ik nodig? Vergeving van mijn zonde. Verzoening met God. Vrede door het bloed van het kruis. En daar mag je om vragen. Vouw dan je handen en buig je knieën en zeg het maar: Heere, ik mis dat alles. Ik heb u nodig. Ja, geef mij Jezus of ik sterf. Wees mij de zondaar genadig. Bidden is nou vragen wat je mist. Is ook vragen naar wat je niet hebt. En bidden is ook vragen naar dat wat je nodig hebt. En zeg dan nou niet, ik kan niet bidden. En zeg dan niet, ja, het bidden moet me geleerd worden, dat moet me gegeven worden. Zal allemaal waar zijn. Maar als u nood hebt, gaat u bidden. Beslist. Dat kan niet anders. Want anders zul je vergaan. En je wilt van je nood af. Bidden is vragen om hulp. Maar dan gaat het ook verder. Dan zegt de Heer Jezus niet alleen maar bid, maar dan zegt hij ook zoekt. We zouden kunnen zeggen, zoeken, dat is dus vragen plus handelen. Wie iets nodig heeft, die gaat er ook actief naar op zoek. Zoeken geeft dus ook iets aan van een verlangen. Je zoekt naar iets dat je kwijt bent. Je zoekt naar iets dat van waarde is. Bidden is dus ook meer dan alleen maar vragen. Je gaat ook op zoek. Nou, we zeiden net, wat heb je nou nodig? God heb je nodig. Jezus Christus hebt u nodig als borg voor uw ziel. En waar zoek je dan? Dat is toch in de schrift. Want daar is hij te vinden. De Heere laat zich vinden in zijn woord. Want het zijn de schriften die ons leren wie hij is. En in het woord kunt u de zaligmaker ontmoeten. Hij is te vinden in het gewaad van zijn woord. Begrijpen dus ook dat bidden en bijbellezen, dat hoort dus ook bij elkaar. Het is niet alleen maar, met alle eerbied gesproken, een verlanglijstje bij de Heere neerleggen alles wat we nodig hebben. Maar het is hem ook zoeken, ijverig, met ingespannen krachten. Hem zoeken in zijn woord. In het gebed leg je je noden, je vragen en je behoeften bij de Heere neer. En in Gods woord zoek je dan naar het antwoord dat God geeft. Bij een biddend leven hoort dus ook een geopende Bijbel. Dat kun je niet van elkaar losmaken. Bid, dus vragen, zoeken. Dat is eigenlijk dus meer dan vragen, dus ook handelen. Maar dan ook dat derde woord, kloppen. Het gaat dus eigenlijk steeds verder. Vragen, dan zoeken. Dus vragen plus handelen. En dan kloppen, dan zou je kunnen zeggen, dat is vragen plus zoeken plus aanhouden. En kloppen is ook altijd een hele gerichte handeling. Want je klopt op een deur die dicht zit. Ja, dat zegt ons toch ook iets over het bidden. Je klopt op een deur die dicht zit. Ja, we staan voor een dichte deur. De deur tot God. De deur tot Gods koninkrijk. En bidden is nu aankloppen bij de deur van God. Een Joodse rabbi, die noemde bidden kloppen op de poort van Gods erbarmen. Nog wel over nadenken. Kloppen op de poort van Gods erbarmen. Je houdt daarbij aan. En je houdt ook vol. En je gaat niet direct weg als je geen gehoor vindt. Je blijft kloppen.
Ik moet erbij denken aan een afspraak die ik een tijdje geleden had gemaakt met iemand. Ik kwam aan op de afgesproken tijd. Het was in de avond. En in de kamer van dat huis brandde er licht. En ik belde aan, maar er kwam niemand naar de deur. En door het raam zag ik die man zitten aan de keukentafel. Ik klopte op het raam, maar er kwam geen beweging. Ik dacht, ik ga dan maar rond het huis lopen. Misschien is ook de zijpoort wel open, maar die zat op slot. Ik waagde tevergeefs nog een nieuwe poging. Maar al mijn geklop werd niet gehoord en door de brievenbus hoorde ik dat hij muziek aan had staan met psalmgezang. En die persoon in kwestie die hoorde mijn kloppen blijkbaar niet. Ik overwoog op dat moment van, nou, dan ga ik maar naar huis toe. Maar ik had die afspraak staan en daarom wilde ik ook naar binnen gaan. En dan bleef ik maar opnieuw voor het raam staan en ik klopte op dat raam en zwaaiend en kloppend probeerde ik de aandacht van hem te krijgen. En eindelijk zag hij het en liep hij naar de deur en werd de deur geopend. Het is natuurlijk maar een beeld, maar als we dat nou eens gaan toepassen op het gebed. Wij staan bij God voor een dichte deur. Dat is eigen schuld. Het is niet altijd zo dat God bij de eerste de beste klop die deur ook opent. Daarom ga ook niet weg. Als hij je niet direct verhoort. En geef ook niet op als die deur niet direct open gaat. Bidden is ook iets van aanhouden. Doorgaan. Niet stoppen, maar blijven kloppen. En ligt daar niet vaak ook ons probleem? Als ons vragen niet leidt tot een antwoord, haken wij af. Als ons zoeken te vergeefs lijkt, keren we terug. Als ons kloppen geen resultaat heeft, stoppen we ermee. En hoeveelen zijn zo niet teruggekeerd naar de wereld. Hoeveelen waar het geweten is gaan ontwaken en die God nodig kregen, die Christus nodig kregen tot verzoening van de zonde. En zo hebben geklopt op die poort van Gods erbarmen. Zijn afgehaakt, omdat God niet direct hoorde. Het ging hen niet snel genoeg. En daarom haakten ze maar af. Gebruikt de Heere Jezus daarin een woord wat we zo kunnen lezen als een doorgaand kloppen. Als een blijven kloppen en een blijven aanhouden. Ja, als een bedelaar die niet weggaat eer zijn lege, vuile handen gevuld zijn. Totdat, zongen we met die woorden uit de 123e psalm, totdat hij ons genadig zij. Ja, als een vluchteling die weet dat alleen achter die deur veiligheid te vinden is. En dan kun je niet weg, maar je blijft daar staan. Net zo lang totdat die deur wel open gaat. Je blijft vragen, je blijft zoeken, je blijft kloppen, je blijft aanhouden. En helpt dat? Jazeker. Dat is de belofte. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Als een aardse vader al aan zijn kind geeft wat een kind van hem vraagt, hoeveel te meer zal de hemelse vader dat niet doen. Daar kun je van op aan, zo zegt de Heere Jezus. Zo is God. En wat wil hij dan geven? Alles wat u ontbreekt. Alles wat je begeert in zijn naam. Alles wat je nodig hebt. Die hemelse vader, die zal niet teleurstellen en geven wat nodig is. Daar kun je van op aan, want hij heeft dat zelf beloofd. En hoe kan dat? Alleen omwille van het werk van Christus.
Want hij is het die onze gebrekkige gebeden brengt bij zijn vader. En omwille van zijn werk is er een horend en verhorend God. Want hij is het toch die de deur tot God geopend heeft door zijn verzoenend lijden en sterven. Daarom kon de apostel Paulus ook de gemeente van de Hebreeën aansporen tot het gebed. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ga dan maar naar die troon der genade. Als je ziet op jezelf, kan je niet en durf je niet. Bij uzelf vindt u zoveel vuilheid en zoveel slechtheid. En Satan, die wil je er ook ver bij vandaan houden. En hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat een zwak, hulpbehoevend mens de toevlucht zal nemen tot God en aan de troon van Gods genade terecht zal komen. En hij zal het u ook voorhouden. U moet u eerst wat opknappen, hoor, voordat u daar komen kan. Want zo kun je toch niet bij een heilig God aankomen. Moet je zien de kleren die je draagt, vol van vuilheden en kapot van alle kanten. Hij zal jou direct wegsturen. Ja, de Satan legt allerlei bezwaren neer. En je hart, die moet de Satan nog gelijk geven ook. En toch, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Leunend en steunend de offerande van Christus. Vrijmoedigheid vindend in hem. Die daar zit aan de rechterhand van zijn vader, waar hij leeft om voor zijn volk te bidden. Want in Christus Jezus is het een geopende troon der genade. Voor hem was er geen geopende toegang toen hij daar hing aan het kruis. Hij vroeg, hij zocht en hij klopte, maar hij kreeg geen gehoor. Hij kreeg geen toegang. Hij werd immers tot zonde gemaakt. Hij werd een vloekwaardige en zo werd hij uitgestoten uit de gemeenschap met zijn vader. Maar daarom, o zondaar, zondares, is er nu een geopende toegang. Ga dan maar. Vrijmoedigheid vindend, neem nooit in jezelf, maar enkel in Christus. En daar, als je daar bent in die binnenkamer, daar leer je God kennen zoals hij is. Daar ontmoet je hem die om Christus wil een barmhartig en een genadig God is. En daar in die binnenkamer wordt je geschonken wat de wereld je nooit zal kunnen geven. Vrede voor je ziel. En verzoening met God. Begrijp je? Waarom het gebed zo heerlijk is. En een binnenkamer zo noodzakelijk is. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken dat er een plaats is op deze aarde waar een mens zijn nood kan neerleggen voor uw aangezicht, zijn hart kan uitstorten en waar die vindt verzoening en vergeving. Het dierbare bloed van Christus. O Heere, hoe arm als wij geen binnenkamer hebben. Als er geen kamer is waar de deur op slot gaat, waar we alleen zijn met u. Als we het nog moeten doen met onszelf. Heere, dan mogen we u vragen. Geef dan toch dat die woorden van de apostel Paulus ons mogen aansporen om toe te gaan met vrijmoedigheid tot die troon der genade, opdat we niet eens voor eeuwig zouden kloppen, maar buiten moeten blijven staan, maar dat er door uw genade barmhartigheid mag worden gevonden. We danken u voor het onderwijs vanuit uw woord. Laat het voor jong en oud tot zegen mogen zijn. Gedenk ons het verdere van deze dag. Breng vanmiddag weer samen in uw huis. Gedenk ook de kinderen op de zondagsschool. En wilt u zo in alle dingen met ons gaan? Dat vragen we om Christus wil, uit genade. Amen. We doen nog een zing uit de 66e psalm en daarvan het laatste, het 10e vers. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.